wachtlijsten aan zich, daar kan je van alles van vinden. Ja. En dat zegt niet zoiets veel over de GGZ. Het zegt vooral heel veel over de maatschappij. Dat mensen een beetje lost in space.
Ja, dat zei je vorige keer ook al.
In space aan het raken zijn. En, en daar moeten wij als GGZ iets van vinden. Mensen die door de vereenzaming en door de latere COVID, door allerlei redenen dat de druk en de prikkels en de prestatiemodus zo hoog ligt.
Ja.
Raken mensen van slag. En die denken, knock, knock, knock. Op de deur bij de psychiater gaat het goed komen. En dat is natuurlijk, dat is de reinste kolder natuurlijk. Want dat gaat helemaal niet gebeuren.
Welkom bij deze nieuwe aflevering van De Psychiater Doorgezaagd. Zie deze aflevering als vervolg op onze laatste aflevering, De Jonge Honden van het Rehab-team. Want vandaag zijn Jerzy en Hendrik de gast in het huis van Annemarie van Dam. We hebben het in deze aflevering over high intensive care, over verslaving, over rugby als antwoord op vereenzaming, over dakloosheid, over crisisinterventie, over community building, over gevaar als ondergrens, over shared decision making, over de importantie van familie in zuidelijke landen, over het leven in een wereld waar volgens de auto-industrie geen zorgen zijn. We hebben het over grote stadsproblemen, over Sinterklaas die voor de deur voorbij komt. Terwijl ik hier in Zandvoort uitkijk over de zee en de regen overvloedig tegen het raam slaat, denk ik aan dakloze mensen en het feit dat de combinatie van regen en koude het ergste is dat je vandaag als je dakloos bent kan overkomen. Je wordt niet droog. En je wordt niet warm. Tegelijkertijd weet ik dat Jerzy, Hendrik en Annemarie vandaag, woensdag 27 november 2024, aan het werk zijn om die nood te lenigen. Morgen ook trouwens. Het zijn de helden van de psychiatrie. In deze aflevering vallen af en toe afkortingen. Laat ik er één alvast uitlichten. De EPA-doelgroep. Hiermee worden mensen bedoeld met ernstige psychiatrische aandoeningen. Ik weet zeker dat nog Hendrik, nog Jerzy, nog Annemarie die term zal gebruiken als zij met iemand in gesprek zijn die gebukt gaat onder een psychiatrisch probleem. In het licht van deze podcast, dit gesprek, is het wellicht wel duidelijk over welke mensen we het hebben. Evengoed, mijn excuses voor het gebruik van die krachtterm. Ik houd er niet van. Ik wens je veel plezier en wijsheid bij het luisteren naar deze aflevering van De Psychiater Doorgezaagd.
Oké, welkom. We zitten hier bij Annemarie van Dam, psychiater te Amsterdam, Ark in Mentrum. In het kader van onze podcast, De Psychiater Doorgezaagd. We hebben hier twee gasten. Misschien, Jerzy, jij zit aan mijn linkerhand. Misschien kun jij je voorstellen aan het publiek.
Aan het publiek? Nou, mijn naam is Jerzy Koopmans en ik ben verpleegkundig specialist. Tevens opleider van de verpleegkundig specialist. Lang in Amsterdam gewerkt. Onder andere ook bij het dak- en thuislozen team. En een aantal jaar geleden overgestoken naar de Achterhoek. Bij het prachtige GGNet. En daar werk ik nu met al mijn ervaring op een high intensive care unit. Dus dat is wat ik uitspook.
Hendrik is Casper Boon, SPV. Zorgtoeleiding van de familie Arkin. En bezig mijn werkzaamheden vooral op straat. Zo'n 20 jaar nu, waarbij ik vooral de EPA-doelgroep tracht te begrijpen en toe te leiden.
Jij bent die man die nooit is vertrokken bij Arkin eigenlijk. Iedereen is wat anders gaan doen. Behalve jij en Annemarie eigenlijk, hebben we net geconcludeerd. Het pensioen.
Ja, wij zijn de enige pijlers nog waarop het schip draait.
Totdat je dood van de fiets valt, toch?
Ja, klopt. Dat hoop ik wel.
En Annemarie is er natuurlijk. Annemarie, hoe is het met jou?
Ja, lekker.
Hoe is jouw tijd geweest? Want het is lang geleden dat we elkaar gesproken hebben.
Ik heb natuurlijk een prachtige reis door Indonesië
gemaakt. Absolutely.
En daar ben ik helemaal relaxed van teruggekomen.
Deep sea diving, hè?
Diep, zee, ja.
Het heet niet zo, maar je hebt een zwarte band of brevet nummer 5.
Ik ben een beginner, maar nog steeds een beginner.
Echt?
Ja, je bent daar pas echt wat als je meer dan 100, 200 duiken hebt.
En jij hebt er?
Ik heb er nu 53, dus ik ben een beginner.
Niet gek.
Maar het was geweldig.
Wat mag je dan als je 200 van die...
Nou, niks hetzelfde, maar het gaat meer om dat je dan... Dat men je dan als een ervaren duiker ervaart.
Ja, ja. En was het leuk? Heb je nog leuke mensen ontmoet?
Alleen maar.
Vakantieliefdes?
Een heleboel.
Een heleboel.
Wel eens.
Daar willen we alles van weten. Maar misschien later na deze podcast.
Als de podcast
het is leuk, want ik heb een tijdje geleden bij Jerzy thuis in Zutphen gezeten. Had hij heerlijk gebarbecued, een fantastische maaltijd gemaakt met deze twee jonge honden. Zo heb ik die laatste aflevering genoemd. De jonge honden van het Rehab-team. En daar hebben we natuurlijk allerlei oude koeien uit de sloot gehaald. Wat geweldig is, wat we nu ook kunnen doen. Maar misschien kunnen we toch eens beginnen met... hoe lang zitten we al in dit werkveld? Nou ja, ik denk al, 45 jaar. Amsterdam, wanneer ben ik daar begonnen? Ergens 1990 of zo, zoiets.
Ja, ja.
Is er nou wezenlijk iets veranderd, Hendrik, in ons werkveld? Jij zit elke week op de fiets en je komt nog bij al die instellingen die dak- en thuislozen opvangen. Is er iets veranderd?
Qua OGGZ en problematiek is er niet zo heel veel veranderd. Nee, jammer genoeg niet.
Meer mensen op straat.
Er zijn meer mensen op straat. Alhoewel natuurlijk de tijd van Centraal Station, Weesperplein, Zeedijk, dat het daar helemaal vol stond.
Ja.
Daar schuurt het wel weer langs, langzaam maar zeker.
Oh, ja?
Vroeger had natuurlijk elke buurt wel een zwiebert met een karretje en die werd een beetje onderhouden. En uiteindelijk ging dat dan wel, al dan niet met een opname. En op dit moment is het wel een aardig vat wat er weer op de stad is leeggekieperd.
Ook op de Zeedijk.
Oosterpark, Centraal Station, Nieuwmarktbuurt. Het is wel heel druk. Heel veel mensen die er heel slecht, ook somatisch, op blote voeten, psychotisch. Heel veel crack gebruiken op het moment.
Ja.
Wordt ook weer gespoten in de parken. En aan aantallen, inderdaad, is de inschatting tussen de 10.000 en de 15.000 ongeveer. Waar dan alles bij zit.
Dus in Amsterdam?
Ja, dus dat zijn ook de economische daklopen, de hele EU-instroom van Oost-Europa.
Ja.
En dan nog de reguliere Nederlandse kom af.
Dus zijn dit vooral nu de Oost-Europeanen?
De grootste problemen, 60-70% van alles wat eigenlijk in beeld komt bij de openbare diensten. Dus bij de SCH's, de AMBU's, bij de SPOR, bij ons, bij andere veldwerkende organisaties. 60-70% is EU-onderdanen op het moment.
Ja.
Zo.
En die hebben over het algemeen, er zitten natuurlijk gasten tussen die echt wel in between jobs even met een slaapzak een portiekje opzoeken. Maar er zitten er ook een aanzienlijk aantal tussen die gewoon heel veel overlastproblemen geven en zorgen oproepen, agressie, veel pleger in wording zijn. En daar heeft de stad zowel zijn klauwen aan vol op het moment.
Ja.
Dus is er veel veranderd? Eigenlijk helemaal niet zoveel.
Nee, maar
het is nog steeds het leukste om te doen.
Nee, dat begrijp ik, totdat je dood van je fiets valt. Maar ik bedoel, het aantal mensen op straat neemt weer toe. Het is een op- en neergaande beweging.
Ja, dat neemt absoluut toe. Ja.
30.000 ten opzichte van vorig jaar 26.000, geloof ik.
Ja, het is...
Dat een beetje...
Ja. Maar dat was 30%
in Nederland is, ja precies.
Dat was landelijk.
Mijn vrouw loopt hier ook met de hond door Amsterdam. Zij facetimede mij net. Want ze liep van het Centraal Station naar de Noordermarkt.
Ja.
En zegt, het is niet te geloven wat ik onderweg tegenkom. Onder elke brug liggen er wel 10.
Ja.
En schreeuwen. En, veel herrie.
Nee, het is schrikbarend. Dus in die zin is er niet zo heel veel veranderd. En blijft het nog alle hens aan dek. Een heel mooi ambacht om uit te voeren.
Ja.
Maar natuurlijk ook veel druk. In de zin van waar en hoe ga je met die mensen om. En
waar moeten ze naartoe?
Ja, het zijn vaak mensen die officieel hier mogen zijn. Hè. Het zijn gewoon langer verblijvende toeristen eigenlijk. Officieel is de richtlijn als je langer dan 3 maanden in een ander land binnen de EU verblijft. Maar niet je eigen broek op kan houden, dan ben je in principe ongewenst. Of in ieder geval kwetsbaar genoeg om bejegend te worden door de IND. Maar dat gaat natuurlijk niet. Voordat je dan een dwangtraject uit voorkomt vanuit justitie, dan ben je een paar jaar verder.
Ja.
Officieel is het na 3 maanden eigenlijk al. En deze mensen die bij ons in beeld komen, dat zijn mensen die heel vaak toch tegen een crisismaatregel of een zorgmachtiging aanlopen.
Ja. En die moet jij dan ongetwijfeld ook zien.
Bij de crisisdienst?
Ja, precies. Ja.
Zeker, ja. We zien heel veel, ik weet niet precies de getallen, maar volgens mij wel. De opnames, aantallen zijn wel 20% mensen van buiten de stad.
Ja.
En ook veel buitenlanders.
Ja.
Ja.
Nou, ik heb zo nog wel een paar vragen over, maar we gaan even naar Jerzy, want die werkte. Misschien kun je even voor de leek die luistert naar onze podcast uitleggen, wat is een HIC-afdeling? En het is een betrekkelijk nieuw ambt, verpleegkundig specialist. Kun je dat, die twee dingen even uit de doeken doen voor mensen die daar eigenlijk nooit iets mee te maken hebben?
Nou ja, maar als eerste dan over de HIC.
High Intensive Care Unit,
het is een methodiek. Er zitten een aantal domeinen zitten daarin waarmee je naar het perspectief van de patiënt kijkt. En het doel is om zo min mogelijk dwang en drang op de afdeling te krijgen. Yeah. Er zit de presentiemethode in, dat je iemand welkom heet, dat je binnen 5 minuten zorgt dat je aanwezig bent. Dat er een verpleegkundige is die aanspreekbaar is voor jou, dat je meegenomen wordt. Ik denk dat we veel meer stilstaan bij wat de impact is van een opname vanuit de ogen vanuit het HIC-model. Of wat doen we met patiënten op een afdeling? En ja. Ik denk dat dat HIC een hele bewustwording daarvan is geweest. Om gewoon ook beter te kijken naar de impact van een opname. Ja. Dus dat is.
Deze zomer bij jou thuis kwam, toen noemde jij het feit dat er nauwelijks of helemaal niet gesepareerd.
Ja, dus binnen onze afdeling hebben wij 5 jaar geleden de separeer gesloten. En we separeren niet meer op de afdeling. En ja. Binnen GGNet zelf hebben we een reductie van 85% qua separeren. Dan zou je kunnen zeggen, het is geen grote stadsproblematiek. Dus daar zou je nog eens een keer een vergelijkend onderzoek naar kunnen doen.
Over, ja.
Of dat wat is. Maar wij hebben de separeer dicht gedaan. En we hebben gezegd, een patiënt in crisis laat je niet meer alleen. Dus het verpleegkundig team, maar ook het management. En ook de organisatie eromheen als behandelstaf. Zijn we er echt voor gaan staan dat dat ding dicht ging. En dat loopt en dat werkt.
Ja,
en dat is echt heel erg mooi. Gisteren hadden we een FIOS, een verpleegkundig specialist, in opleiding meelopen vanuit Utrecht. En we hadden een incident in de ochtend waarin we met z'n allen bovenop een jonge meid moesten duiken. Omdat ze heel agressief was geweest. En ook een verpleegkundige dusdanig had toegetakeld dat die ziek thuis zit. Maar dan beginnen we toch in een ICU en daar gaan we het opbouwen in plaats van dat je iemand naar achter brengt. En ik vind het, dat is een, ik heb het idee, ik zou een verder onderzoek naar willen doen, zei ik de vorige keer ook. Wat het effect daarvan is, ook dat je iemand naar een separeer toe brengt, wat voor mij en voor ons geen behandeling is. Maar het is vooral iemand, de beheersing en zorgen dat je rust in de tent krijgt. Ja, het werkt niet, want je moet een uur later weer naar binnen en zorgen dat je iemand naar de afdeling krijgt. En nu laat iemand niet alleen. Meteen 2-op-1 en vanuit daar opbouwen. Ja, dat vind ik een.
Vanuit cliëntenperspectief kunnen we er kort en krachtig over zijn, toch? Die ervaren het alleen maar als traumatisch, hertraumatisering.
Ja,
je gesepareerd wordt.
Ja, en ik vind dat daar nog een ander oogpunt aan toegevoegd kan worden. Dat wanneer je als patiënt op een afdeling komt en je ziet dat daar een verpleegkundig team bovenop een andere patiënt springt en die in de klemmen meeneemt naar achter. En dan komt de patiënt, komt een paar dagen ergens achter. Maar weet je niet.
Ja.
En komt dan gedrogeerd terug. Want over het algemeen wordt er ook gewoon medicatie gebruikt. Wat doet dat met je veiligheidsgevoel op de afdeling? Dus ik vind nog het oogpunt van de patiënt die het ziet, vind ik het een ongelofelijke stap die we hebben gezet. Daar ben ik ook echt heel erg trots op. Nou ja, naar je andere vraag, voordat ik te lang aan het woord ben. En ik geloof heel erg in mijn eigen kracht als behandelaar zijnde. Hè. Ik noemde al even Filip-Jan van Hoenen met wat is nou effect van behandeling. Dat 80% over de relatie gaat als je het daarover hebt. En ik denk dat we als verpleegkundig specialisten daar heel sterk in zijn in dat stuk. Dus de brug tussen het verpleegkundige en het medische. Dus dat is echt een toevoeging aan het behandelaanbod. En daarbij denk ik dat er dusdanig 80% van de zorg die er is, die ook best gehanteerd kan worden door niet een medisch specialist die daar zijn tijd aan kwijt is, maar dat we dat juist kunnen weghalen.
Hoe verhoudt zich dat, Jerzy, eventjes advocaat van de duivel, tot jouw opmerking, ik ben geen aanhanger van het medisch model?
Die heb ik van jou geleerd. De patiënt in de context. En het gaat over wat wil iemand en waar ga je naartoe?
Ja.
En als je het heel erg vanuit het medisch model kijkt, een ziekte, een pil erin, en kijken of je dat kan genezen. Ik denk dat het de sociale psychiatrie, dat veel belangrijker is in het herstel.
Het is geen rocket science, Hendrik, wat wij al die jaren op straat gedaan hebben. Want eigenlijk wat mensen waar ze om vragen, wat ze nodig hebben, is een huis, geld en liefde. En dat kan je dan vertalen in respect. En op het moment dat wij dat we daarvoor gezorgd hebben, mensen zijn een beetje in stabiele vaarwater terechtgekomen, dan moeten we ze eigenlijk gewoon doorsluizen naar iemand die verstand heeft van psychotherapie, die al die trauma's die mensen hebben opgelopen kan duiden en mensen verder kan helpen. Is het, Is het eigenlijk zo simpel als ik dat zeg?
Dat is wel in een notendop waar het over gaat. Het is ook de kunst van het begrijpen. En van daaruit verder je interventies inzetten.
Ja. Dus, ik zit ook een beetje te luisteren met het oor van bijvoorbeeld familie. Of een neef of een nicht of een vriend of zo. Dat klinkt allemaal echt heel medisch. Wat hebben mensen hier nou aan dit gesprek überhaupt? Het feit dat er zoveel meer mensen op straat rondlopen. It's all time high.
Waarom hebben we
geen antwoord op al die problemen?
Ja, kijk, het probleem is natuurlijk dat er zijn, het heet taaksubstitutie. Dus er moet goedkoper allemaal. Er zijn op heel veel plekken te weinig psychiaters. Dus er worden allerlei dingen verzonnen om de zorg toch kwalitatief goed te houden.
Ja, wat niet lukt.
Nou ja, ik denk dat verpleegkundige specialisten prima op een heleboel plekken kunnen werken. Mm-hmm. Dus,
maar doen ze dat ook?
Nou ja, ik ben ook wel geschrokken van dingen van verpleegkundige specialisten. Mm. En ik denk, ik weet niet hoe het bij jou is, Jerzy, maar ik denk dat er een heleboel dingen missen in de opleiding van verpleegkundige specialist. Als die bijvoorbeeld zorgverantwoordelijke worden.
Ja.
Dat betekent dat je dus een mensen met een zorgmachtiging...
Maar even over al die prachtige termen en je profielschetsen achterwege gelaten. Wat hebben mensen aan de GGZ tegenwoordig? Als je belt en je hebt een zoon of een dochter met wie het niet goed gaat. Ik hoor alleen maar mensen klagen over wachtlijsten, over dat ze nergens terecht kunnen.
Ik denk dat is zo. Ik denk dat de wachtlijst is een groot probleem. Maar we moeten denk ik niet vergeten dat heel veel mensen op die wachtlijsten wel in zorg zijn. Waarschijnlijk niet op de juiste plek, want daarom staan ze op een wachtlijst, maar ze zijn wel in zorg. En ik denk, waar wij het over hebben, zijn de mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Nou, ik weet niet hoe het bij Jerzy is, maar in Amsterdam is het zo, als daar tekenen van zijn, dan kom jij heel snel in zorg. Dan zijn er geen wachtlijsten voor jou.
Maar je zegt twee dingen. Je zegt, wat hebben hier mensen nou aan? En,
mensen naar deze podcast luisteren. Ik hoop dat het niet alleen vakbroeders en vakzusters zijn. Maar ook mensen die gewoon geïnteresseerd zijn in hoe een psychiater doorgezaagd wordt.
De problematiek is natuurlijk zoveel breder. Kijk, die wachtlijsten aan zich, daar kan je van alles van vinden. Ja. En dat zegt niet zoiets veel over de GGZ. Het zegt vooral heel veel over de maatschappij. Dat mensen een beetje last in space
dat zei je vorige keer ook al.
In space aan het raken zijn. En daar moeten wij als GGZ iets van vinden. Hè. Mensen die door de vereenzaming en door de latere COVID, door allerlei redenen dat de druk en de prikkels en de prestatiemodus zo hoog ligt, raken mensen van slag. En die denken, knock, 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 op de deur bij de psychiater gaat het goed komen. En dat is de reinste kolder natuurlijk, want dat gaat helemaal niet gebeuren. Mm-hmm. Dus de mensen moeten leren met het leven om te gaan.
Zoals Dirk de Wachter zegt.
Zoals Dirk de Wachter, het leven is ook soms lijden. En ik zou bijna voor willen pleiten dat mensen die van plan zijn bij de psychiater over de vloer te komen.
Aan te kloppen,
dat ze eerst eens een lange wandeling gaan maken. En proberen wat te sporten en een keer goed te praten met de naaste. Is dat wel een goed idee en hoe werkt dat eigenlijk?
En daarnaast denk ik dat het vooral heel veel mensen met sociaal-maatschappelijke problemen zijn. Als je in de armoede zit en je kan niet je kinderen voldoende eten geven en spullen geven, dan heb je enorme stress. En dan raak je ook mentaal in de problemen. Ja, en dan hebben mensen er meer aan als hun sociaal-maatschappelijke problemen opgelost worden.
Ja, het is ook een beetje de diagnose als reddingsboei. Hè? Van als ik een diagnose heb, dan weet ik dat ik niet aan alles hoef te voldoen.
Ja.
Ik zag van de week een reclame op tv langskomen. Stap in de wereld waar u geen zorgen kent. En dat ging dan over een auto.
Als dat bestaat.
Ja, en ik dacht, serieus? Ja. Nou, dit dus. Het is echt, dat is dus het symptoom van de betonrot van de maatschappij, waardoor we op drift raken met elkaar.
En dan moet je ook nog even een pre-scan doen. Want dan weet je ook of je lichaam helemaal gezond bent.
En dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Hè? We gaan het hier niet oplossen even in dit gesprek. Maar
nee, dat gaan we ook niet.
En dat is wel denk ik...
Binnen jullie lifetime ga je het ook niet oplossen.
Naïeve hoop. Maar dat is wel op jouw vraag. Wat hebben mensen eraan? Dat we dus ondanks leuk en ervaring en passie... en samenwerkend, los van welke pet je draagt... eigenlijk vind ik dat niet zo heel interessant, eerlijk gezegd. Als je het aan mij vraagt... dat er ook heel veel niet kan in de psychiatrie. En dat het ook kunst van het leven en het lijden is... wat mensen soms moeten verdragen.
Ja. Meer buurtcentra?
Nou ja, we hebben toevallig van de week een gesprek met de gemeente gehad... naar aanleiding van een vrij pittige incidenten... die in de stad afgelopen tijden ook gebeurd zijn... met steekpartijen en gedoe... waarbij de gemeente zegt, GGZ, hoe dan?
Ja.
Daar hebben we het onder andere ook over de DAX gehad. Vroeger had je DAX, dagactiviteitencentrum.
Ja, precies.
In elke wijk had je een laagdrempelig inloopcentrum. Iets anders als het buurteam of dat soort clubs. Waar mensen gewoon over de vloer kwamen en die konden daar een kop koffie drinken. Je kon je behandelaar ontmoeten. En het viel op als Pieter niet was. Als Pieter niet was, dan dachten ze, wacht, dan moet ik even iemand bellen of we lopen de zaal. Dat is weg. Dus die cohesie, in ieder geval voor de EPA-groep in die wijken, die is echt verdund of heel erg verslechterd. En dat is een gemis wat wij in ieder geval aan de gemeente hebben
teruggegeven. Buurt zorgt toch, Jos de Blok met
zullen we het daar
teams?
Niet over hebben?
Niet?
Nee.
Ik dacht dat een beetje tegemoet kwam aan
nou,
deze.
Nee. Dat is cherrypicking.
Die krijgen niet de cliënten die
wij hebben.
Dat is allemaal, dat is wel problematiek light over het algemeen.
Oh ja?
Ja.
Ja, oké.
Dat is niet wat wij in Amsterdam over het algemeen zien.
Nee, ja. Nee. Maar goed, sorry dat ik dat op tafel gooi. maar ik denk wel, ik zei buurtcentra, maar wat ik natuurlijk bedoel is dat we die GGZ dichter, of misschien iets anders dan de GGZ, maar we kunnen iets dichter op mensen gaan zitten in de wijk, waarop mensen ook uitgenodigd worden om meer zelfregie toe te passen, toch? Zelfregie is ook op zondag een strandwandeling van IJmuiden naar Zandvoort maken en terug. En bedenken, nou, misschien moet ik maandag maar niet die psychiater bellen en kijken of ik het nog zelf kan oplossen. Huh? Dat is wat jij bedoelt, toch, eigenlijk?
Ja. Dus die cohesie onderling is gewoon zeker in de geïndustrialiseerde stad als Amsterdam natuurlijk verder te zoeken. Er is niet meer iemand met een pannetje soep die naar je omkijkt of je hond uitlaat. Dat is gewoon veel minder geworden als voorheen. Dat is er nog steeds gelukkig wel. Ik ben zeker niet cynisch daarover. Alleen het blijkt wel dat mensen daardoor soms een stukje fundering missen en op drift raken. Ja. En op drift raken betekent op dit moment, ik wil dat snel opgelost hebben. Ja. Ik ga naar de huisarts.
Ik moet gelukkig zijn,
maar dat zie ik ook op al mijn social media. Ja, ik moet gelukkig zijn, blijkbaar. Dus ik moet naar een psychiater of een hulpverlener om dat voor elkaar te krijgen. Mm. En dat is natuurlijk een hele naïeve gedachte.
En dat is een andere groep, denk ik. En dat, ik vind dat we daar veel meer keuzes in moeten maken in de GGZ, in de psychiatrie. Wat vinden wij nog behoren tot onze kerntaak?
Ja.
Ik denk dat wij moeten zorgen voor de mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Cruciale GGZ, OGGZ, crisisdienst. En de andere dingen, misschien op een andere manier, maar buurtcafé of weet ik veel, wat voor aanbieders kunnen dat gaan doen. Ik denk dat we hebben gewoon een personeelsprobleem in alle regio's, overal. We moeten ons beperken tot die groep. Daar zijn wij voor, daar zijn wij toe op aarde, wat mij betreft. Ik vind dat daar wel eens duidelijke keuzes in gemaakt mogen worden.
Daar heb je ook guts voor nodig om te zeggen. Omdat het andere, dat is het surrealistische natuurlijk van de zowel DBC als de ZBM. Je krijgt geld voor een goede behandeling doorlopen.
Diagnose-behandelcombinatie.
Ja, daar wordt lekker geld op gescoord. Zolang jij je diagnose-behandelcombinatie inderdaad netjes afrondt, dan krijg je netjes geld van de zorgverzekeraar. Heb je een complexe klant met meerdere problematiek en je rondt hem niet netjes af, dan krijg je daar niet of geen weinig geld voor. Dus het stimuleert direct, geen eens indirect, om de lichtere mensen zeg maar aan in zorg te nemen. En niet de moeilijkere mensen die eigenlijk, wat Annemarie ook zegt, eigenlijk onze aandacht verdienen.
En ze zijn ook, dat is wel een verschil, want jij vroeg het verschil met vroeger. Wij hebben alleen maar complexe patiënten.
Ja.
Ik denk op jouw hik, bij ons in de vakteams, er is niemand met een enkelvoudige diagnose. Er is zo ongelooflijk veel meer en complexe problematiek. Een gewoon iemand met alleen maar de diagnose schizofrenie. Nauwelijks.
Ja.
Komen we niet meer tegen.
Ja, ja. Zou het helpen, Hendrik, als we die vroeger hadden we particuliere pensioens. Hè? En voor de leken die luisteren, dan een dakloze die zat dan achterop de fiets bij ons. En dan reden we naar zo'n pension. Op de stoep was een intakegesprek van 10 seconden. Gebruikt hij drugs? Ja. Heeft hij psychiatrische problemen? Ja. Naar binnen jij, werd er dan geroepen. En dan tekende zo iemand en zijn uitkering werd op rekening van dat pensioen gestort en ik kreeg 50 euro zakgeld per week. Dat was natuurlijk, waren ook soms helemaal tergende omstandigheden. Maar mensen waren wel snel van straat. Zou het helpen als we weer dat soort laagdrempelige voorzieningen terugkrijgen?
Je moet naar wel andere oplossingen gaan denken inderdaad. Want als je nu iemand wil aanmelden, bijvoorbeeld voor de eerste nachtopvang in Amsterdam, Legerzeils HVO, er staan iets van 100 mensen op de lijst. Dat is gemiddeld wachten van 3, 4, 5 maanden. Dus ik kom iemand nieuw tegen. Ik maak me ernstig zorgen. Ik wil hem achter op mijn fiets naar binnen brengen. Dan moet ik een aantal maanden wachten. Dus dat is geen optie. Dus dan Je zal als gemeente, als stad, als Arkin zijnde naar andere oplossingen moeten kijken. En misschien wel weer een paviljoen in Zandpoort openen voor de mensen die dat eigenlijk wel prima vinden. Ja. Om daar een beetje vrij rond te wandelen en het gezellig en niet zo overprikkeld te hebben. Of naar oude kantoorpanden toe-eigenen, hufterwoningen maken, zoals de Skeve Huizen inderdaad.
Skeve Huizen, ja.
In het verleden al zijn. Dat hele Pathways to Housing, wat ooit naar Amsterdam gekomen is, dat is ook helemaal doodgegaan aan bureaucratie. Dat bestaat nog wel, maar dan moet je ook 28 intakerondes doen.
Dat is geen housing first meer.
Dat is niks geen housing first meer. Dus er is wel een heleboel niet goed genoeg gegaan eigenlijk. Ja. En op dit moment wel aardig weer in de problemen aan het lopen.
Ja, ja. Goh. Wat een pessimistische beeld eigenlijk.
Dus
ik dacht leuk om jullie weer te zien.
Het is gewoon realisme. En dat maakt ook wel dat we gewoon heel veel werk is. Wat Annemarie ook zegt. Er is natuurlijk best een stevig personeelstekort. Er is gewoon tekort aan woningen voor iedereen.
Voor iedereen,
dus zeker ook voor deze doelgroep.
Niet alleen voor deze doelgroep.
Nee.
Ja.
Nee.
Er zijn vorig jaar geloof ik 40 woningen, sociale huurwoningen, gewoon verdeeld in Amsterdam.
In Amsterdam,
andere sociale huurwoningen.
Ja. Nee, het zijn,
maar het is natuurlijk niet alleen voor de psychiatrische patiënten is dit een probleem. Dit is ook gewoon voor de gewone burger een probleem.
Ja. Absoluut.
Dus ik vind het lastig in deze discussie dat we zitten in zo'n heftige werkplek wat dat betreft. Kan je dan nog over de ontwikkeling die in de maatschappij zijn, kan je dat nou schabloon eroverheen? Daar hebben we toch allemaal mee te maken?
Ja, nee, natuurlijk.
Het
is niet beperkt tot één doelgroep.
Nee. En daarom vallen er ook meer mensen
iedereen
buiten de boot. Ja. De maatschappij is ook nog eens veel complexer geworden dan vroeger. Ja. Je moet digitaal vaardig zijn. Hè? En het gaat allemaal veel sneller, veel rapper. Je moet veel meer kunnen. En we hebben natuurlijk een groep mensen. Hè? Bijvoorbeeld, laten we zeggen mensen met een autisme spectrumstoornis. Wat wij vroeger, dat hadden wij niet. Dat bestond niet.
Nee.
Dat zagen we dus niet vroeger, denk ik. Ja. Maar dat zijn natuurlijk de mensen die juist in die complexe maatschappij, die vallen eruit. En dan gaan ze wat drugs gebruiken, en dan zijn ze eenzaam, en dan worden ze psychotisch. Nou, voilà, dan hebben we weer een patiënt.
LVB hetzelfde.
LVB, precies hetzelfde. Ja. Dat hadden we vroeger ook niet. Zagen we ook niet, dus. Hè?
Moeten we op de basisscholen en de middelbare school, en zo moeten we die leerlingen niet gaan onderrichten in community building of zo. Zoiets. Dat mensen iets meekrijgen over hoe je een stad, hoe je in een stad zou kunnen wonen en hoe je iets zou kunnen betekenen voor je buurman.
Een van de geluksfactoren is volgens mij in hoeveel of je tot een community hoort.
Ja.
Of je verbonden bent met andere mensen.
Ja, gezien wordt.
Dus we zijn bezig met een rugbyvereniging in Zutphen.
Ja.
En daar is ook een van de doelen dat je met elkaar in een community terechtkomt waar normen en waarden zijn, kameraadschap. En ik denk dat dat wel absoluut een bijdrage
dat levert. Toch,
als je daar je identiteit kan halen. Dat zie je hoe mijn kinderen daarin opgegroeid zijn. Met de ethos wat er onder het spel is. Bij het honkbal hetzelfde verhaal. Kijk Van Dam aan. Dat zijn mooie plekken. En het doel van Zutphen. Ze hebben, ik geloof, 38% van de kinderen die stopt naar de 11e met sporten. En ze willen dat naar de 50% trekken. Nou, je moet je voorstellen dat sport kan niet meer betaald worden. Het is allemaal te duur. Ik denk dat je wel degelijk. Dus ik ben het helemaal met je eens.
Ja.
Lekker naar de basis toe. En zorgen dat daar mensen weer aanhaken aan een vereniging, aan een community, aan het netwerk. Niet voor niet netwerkzorg is de nieuwe term. Dat is daarop gestoeld, denk ik.
Ja. Dat zijn dus allemaal sociaal-maatschappelijke dingen. Ja. Hè?
Zeker.
Dat zijn geen dingen die dus gezet als de psychiatrie regelt. Dat zijn dingen waar een regering een visie over moet hebben. Over hoe maak je het leven goed in een land.
Ja, maar ook mensen zelf. Want ik ben deze zomer, toen dat vakantiehuisje seizoen afgelopen was, ben ik 3 weken naar, althans 2 weken op Ibiza gezeten en 1 week door Spanje. En dat is nou een land waar community echt ongeveer heilig is.
Hebben ze
maar
weer.
Ja,
nee, 1 miljoen illegalen hebben een status gekregen in Spanje.
Ja. Nou ja, dat
omdat
ze
arbeidstekort hebben. Ja. Dat vergeten we hier in Nederland. Maar we hebben het ook.
Want hun economie schiet omhoog.
Ja.
Maar wat ik opvallend vond is dat gezinnen zijn heilig daar. Hè? Dus ook die camping waar we zaten, net buiten het hek lagen 5 dakloze mensen. Nou, die stonden de hele dag in het restaurant van de camping karweitjes te doen. En dan kregen ze koffie voor en die werden niet weggejaagd. Nou ja, kom maar zitten, doe wat voor je geld of voor je koffie. Dus, maar ik vind ook wel die zuidelijke landen, die gemeenschapszin is gewoon groter dan bij ons.
Maar de vraag is of dat in een stad als Madrid, ook nog zo is.
Ik
hè?
Denk
dat
het wel.
Is denk ik toch wel.
Nou ja, ik zie mensen over dit... de promenade flaneren daar, oud en jong, alles door elkaar
heen. Dat zie je hier ook in Amsterdam.
Ja. Ja. Ja.
Maar dat in Amsterdam gebeurt het natuurlijk precies. Ook dat mensen die aan de rand van de maatschappij, die worden ook voor klusjes op de Albert Kuip gevraagd.
Ja,
krijgen
ja prachtig toch? Hoe meer op bezig.
Dat gebeurt ook wel.
Ja. Er wordt geen normale burger meer in het centrum van Amsterdam. Dus dat is... En wat er zit is oud en bejaard en vergrijst.
Oh, zo bedoel je dat. Ik wou de normale burger.
Ja. Als die bestaat.
Ja.
Nou ja, nou heel even, want je zei nog wat anders interessant. Hè? Over, ja. Doen we het nou anders? Ik heb wel het idee dat... en natuurlijk ligt er een heel maatschappelijk stuk over... hoe gaan we om met de kwetsbaren in onze samenleving. Maar ik heb wel het idee dat de psychiatrie... ik weet niet hoe jullie daarin staan... Ik vind het wel humaner geworden als 30 jaar geleden. Ik vind wel de zombies die we soms van mensen hebben gemaakt vroeger... met overdoses aan medicatie. Ik vind dat dat toch veel meer zorg op maat is. Ik vind dat we wel veel sneller teruggaan om de mens weer in zijn eigen context te herstellen. Dus daar ben ik wel heel hoopgevend in. En nog één ding eraan. Want Annemarie zei net over de verpleegkundige specialist en dat... dat er ook fouten worden gemaakt. Ik heb ook psychiaters gezien die, hè, als je het hebt over dat stuk, even de draai maken. En dan terug naar Hendrik. Nee, maar weet je, dus het gaat ook veel meer over hoe je in je werk staat. En wat jij zegt, zei net, je moet het met elkaar doen. Ja. En dat vind ik het mooi. Het gaat over het contact wat je
kun
maakt.
Kun je dat nog even herhalen? Want dokter Van Dam zat met de handen aan de microfoon.
Het
klinkt verruis.
Maar het gaat dus over kwaliteiten van de mensen die er werken. En ik denk dat een belangrijk ja,
maar ik denk dat de grote winst in is dat we veel meer nadenken over wat het effect is
precies,
van wat we doen op onze cliënten. Dat het veel, ik ben zeker met je eens, veel humaner. Dat separeren is natuurlijk al enorm teruggedrongen. En ik denk dat iedereen wil heel graag een hik. Hè, dat willen wij ook allemaal graag. Maar dat kost heel veel centjes, als ik dat even mag zeggen. Ze zouden dat ook heel graag willen. Het grote verschil is dat er richtlijnen zijn. Dat was er niet toen ik begon met werken. We hadden helemaal geen richtlijnen. Dus je hebt gewoon op wetenschappelijke basis gewoon wat werkt en wat werkt niet.
Ja.
Dat is echt een groot verschil. En wat ik zelf heel leuk vind, het shared decision making. Hè? Dus dat je samen met de cliënt probeert om dingen... een voorbeeldje geven. Ik heb een vrouw met heel ernstig autisme en heel paranoïde psychose... en die wil zo ontzettend graag bewijzen dat hij zonder zijn CMAP echt beter af is. Terwijl dat is natuurlijk al 3 keer gebeurd en dat ging iedere keer fout. Maar een heel lang traject met een GZ-psycholoog, CGT, kijken of hij toch iets anders kon denken over al die besturing van buitenaf en chips in zijn lichaam, in haar lichaam. Dat werkte allemaal niet. Nou, dus daar heb ik nu afgesproken, oké, we gaan weer stoppen ermee. Hè? Wel onder een heleboel voorwaarden, want dan wil ik wel heel graag, mocht het weer fout gaan, dan wil ik je wel opnemen dat je clozapine gaat proberen. Maar ik ga wel helemaal mee en dan weet ik weet eigenlijk dat het fout gaat.
Ja.
En dat zou vroeger, denk ik, nooit gebeurd zijn. Dan zou je
misschien zeggen, minder inderdaad.
Ik ben het wel deels met jullie eens hoor, maar ik hoor eigenlijk... Het zijn twee verschillende dingen. Kijk, jij bent mijn vriendin, podcastmaatje, collega. Jullie zijn mijn vrienden, collega's. Jullie doen het werk met het hart. Dat weet ik 100% zeker. Vaak meer dan dat. Maar het is het systeem waar mensen moeite mee hebben. Komt Sinterklaas erbij?
Ik denk dat je in de zak geflikkerd wordt lopen.
Ik hoorde ook Sinterklaas. Ja.
Sinterklaas.
Ja. Maar het is het systeem wat aan revisie toe is. Ja, dus ik denk zeker dat het beter is geworden. Maar ik denk dat dat te wijten is aan het feit dat de stem van ervaringsdeskundigen veel luider is geworden.
Zeker.
En dat mensen manieren hebben opgevonden om hun kritiek in boeken te vatten, documentaires. Ze zitten veelvuldig op social media. En die klagen de GGZ eigenlijk nog steeds aan omwille van allerlei hiaten.
Ja.
En het gaat niet over jullie als individuele hulpverleners, want jullie zijn helden allemaal. Maar het systeem deugt nog steeds. Je komt erin en je komt er bijna niet uit.
Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens. Ik denk dat het probleem van het systeem is dat je mensen hebt die zijn cliënt en je hebt mensen die zijn professional. En daar zit een kennisverschil in en dat maakt een machtsverschil.
Ja.
En dat is ook als ik naar een gewoon ziekenhuis ga, al ben ik een dokter, mm-hmm. ik ben toch de onderliggende partij. En dat blijft, is in de psychiatrie ook.
Ja.
En daarnaast hebben we het probleem dat we natuurlijk soms dingen tegen iemands wil in moeten doen.
Ja.
En dat maakt de situatie gewoon ongelooflijk ongelijk.
Ja, maar hebben we genoeg gedaan om ervoor te zorgen dat we iets tegen iemands wil in moeten doen?
In de nieuwe wet verplicht GGZ zijn natuurlijk best wel een aantal borgen daarin van aangebracht.
Nou,
allemaal niet ideaal. Nou, dat ze met een eigen plan mogen komen. Ik ben bezorgd. Ik zeg, vriend, het is of pillen nemen of we gaan eventueel naar de rechter toe.
Ja.
En dan mag een klant tegenwoordig met een eigen plan ten berbe komen.
Ja.
Nou, prima.
Nou, ja.
En niet dat altijd adequaat is, maar het is wel één van de stappen.
Als je net een week op de Gastenburg van het Leger zelfs hebt geslapen.
Ja.
Ja, hoe moet je in godsnaam een plan maken?
Een plan op zijn minst met een intentie komen, met je eigen visie komen. Al dan niet met familie en een PVP.
Ja, mijn visie is, meneer Boon, ik ben niet ziek. Ik hoef geen medicijn, je moet eens ophouden met het gelul over...
Maar wij bewaken wel de ondergrens.
Precies.
Wat je zegt over die peerwerkers, allemaal hartstikke prima. En alle cliëntenparticipatie ook prachtig. Maar onze verantwoordelijkheid is om de ondergrens te bewaken.
Ja.
En als wij denken, je zakt er doorheen. Dan komt er een onafhankelijke en dan komt een rechter. En dan komt een advocaat en dan komt een PVP. Die toetsen allemaal met ons mee.
Ja.
Maar dat is onze job.
En de ondergrens is dus gevaar, hè? Daar gaat het om.
Ja,
raken mensen hun huis kwijt.
Ja.
Daar lijkt dat wel op, Rokus.
Ja. Nog één keer
alsof
dan.
Alsof je het nog steeds niet geleerd hebt. Raken mensen een huis kwijt?
Ja.
Lopen mensen dermate lichamelijke schade op dat niet meer te corrigeren is?
Ja.
Worden familieleden continu in elkaar gehengst?
Gevaar over jezelf.
Zijn er buren die helemaal gek worden van het geschreeuw elke nacht?
Wat dacht je van de kinderen die opgroeien met ouders die ook kans hebben op...
Ja, nog uitgebreid op tv. Ja.
Ja.
En ik denk dat we veel meer van... Wij kijken heel strak naar dat gevaar, wat nu ernstig nadeel heet. Vroeger was het echt bestwil. Ja. Ik ben een dokter, ik vind dat het voor jou beter is om pillen te slikken. Dat doet er nu niet meer toe.
Nee.
Of ik dat beter idee heb. Het gaat erom, moet ik iemand behoeden voor echt gevaar?
Ja, even teruggaand op wat de schets die Hendrik... het stadsbeeld wat hij schetste, dat zou het aantal gedwongen opnames toch... torenhoog moeten zijn nu, of niet?
Ja, het probleem...
Meer mensen, de problematiek is heftiger.
Elk jaar neemt het nog steeds toe, toch?
Nee, de crisismaatregelen zijn aardig gestabiliseerd in Amsterdam.
Ja.
Het zou interessant zijn om dat te onderzoeken. Hoe komt dat dan?
Nou, ik denk dat het probleem is dat natuurlijk heel veel van die dak- en thuislozen... Het is vooral drugsgebruik en inderdaad gewoon geen onderkomen hebben. En van drugs word je gewoon wel een beetje naar en vervelend. En ga je overlast veroorzaken.
Dit, ja. Ja.
En dat werkt niet zo goed, een opname. Want, nou ja, dat weten jullie. Dan ga je naar buiten en dan ga je weer gebruiken.
Ja.
Of je gaat gewoon op de afdeling gebruiken.
Ja. We zitten vet over die tijd.
Ja, je moet knippen.
Ja, ik ga knippen en plakken. Ik weet al wat ik knip en plak, trouwens. Dat weet ik eigenlijk.
Ik ook. Ja, ik heb ook wel een idee wat ik knip.
Wat zou jij eruit knippen? Nou, dat was een vraag aan mij, aan jullie alle drie. Wat zou je eruit knippen van dit gesprek, wat we nu gevoerd
hebben? Nee, ik weet niet of je er iets moet uitknippen, maar dat...
Ben je nog iets vergeten te zeggen wat je toch vandaag nog echt kwijt wil aan het Nederlandse volk?
Aan het Nederlandse volk?
Vakbroeders, vakzusters.
Nou ja, ik ben nog steeds wel een hoopvolle hulpverlener. Ik geloof echt wel dat er een hele grote groep mensen ook bezig is om een betere psychiatrie ervan te maken.
Ja.
En dat vind ik wel tof om te zien.
Ja.
Want het zijn nog steeds ook jonge mensen die erin stappen. Al is het animo wordt minder en de vijver uit vervissen ook minder. Maar wat ik zie, wat er op zo'n afdeling gebeurt en waar ze voor gaan staan, ja, petje af.
Ja.
En ik vind het nog steeds tof dat gebeurt en dat er is. En dat je met elkaar een samenwerkende machine opzet die het beste uit de mens wil halen.
Dus
daar geloof ik nog wel
in. Nou, heer. Hendrik, wat moet eruit?
Nog een stichtelijk woord? Nee, ik heb niks te... Nee, ik zou niet weten wat er zo snel uit moet.
Ben je nog iets vergeten te zeggen?
Wees lief voor elkaar in de stad.
Oké, mooi gezegd.
Nee, dit is een prachtig. Ik sluit me aan bij Jers. Het is een prachtig vak. Je wordt er niet rijk van, maar je wordt er wel heel gelukkig van.
Vond je het een leuk gesprek?
Nou, met jullie in gesprek is
altijd
top.
Ja, dus het is wel, we moeten het wel online zetten en alles.
Ja, tuurlijk.
Ja,
Tuurlijk.
Nou, ik vond het ook een leuk gesprek. En het smaakt altijd naar meer bij mij. Ik vind het leuk om jullie te zien. Jullie zijn eigenlijk familie. En dat is wel grappig. Als je het over community hebt, want dat waren wij als team eigenlijk ook. Hè. We vonden het prettig om bij elkaar te zijn, om de stad in te gaan. En we stoorden ons aan God nog gebod, alles om mensen van de straat te krijgen om te helpen. Het was wel belangrijk. Ik hoop dat heel veel mensen die in teams werken, in de GGZ, in vakteams en zo, datzelfde gevoel hebben van, ja shit, maandag, ik mag er weer tegenaan, weet je wel. Of het weekend ook trouwens. En ik ga met een leuke groep mensen, zoals jij zegt, dat is wel ten goede gekeerd. Ik ga gewoon dat probleem tackelen, hoe uitzichtloos het ook is.
Amen. Bedankt.
Dank voor het luisteren naar deze aflevering. Dank aan Hendrik en Jerzy voor hun wijsheid, voor hun toegewijdheid. Na dit gesprek zijn we naar de Keu, een biljartcafé, verhuisd. Een van de plekken waar we in de tijd van het rehabteam, het dakloze team, een dag vol dilemma's in het werk verwerkten door een potje poolbiljart. Het zag er aanvankelijk niet naar uit, maar Hendrik heeft dat potje poolbiljarten met vlag en wimpel gewonnen. We maakten nog een gang over de wallen. Het regende cats en dogs. En er liepen duizenden mensen over straat. Gelukkig is het daar autoluw. En mensen met zorgen, ja, die tref je daar veelvuldig aan. Nogmaals dank voor het luisteren naar deze aflevering. Wellicht wil je hem delen in jouw netwerk, jouw familie, jouw vriendenkring. En geef ons wat van jouw sterren op Spotify. Dank daarvoor en tot de volgende aflevering van De Psychiater Doorgezaagd.